onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 145, daarvan het eerste en het tweede vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, de versen 1 en 2. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Na de samenvatting zoals de Heer ons die gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. 119, vers 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis hebt uitgeleid. Zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Zult u voor die niet buigen, nog geen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, welk is het eerste gebod van alle, antwoordde Jezus hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, hoor, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het is het eerste gebod, en het tweede aan dit gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Wij doen voorbeden voor de heer D. Pronk, die op 29 september de leeftijd van 96 jaar mocht bereiken. Hij verblijft in de Prinsenhof en mag sinds kort weer bezoek ontvangen. De Prinsenhof die zat op slot vanwege corona, dus wat dat betreft is er wel verbetering. Maar ja, hij is toch heel erg zwak. Ik ben van de week bij hem geweest. Ik heb met hem te doen en met zijn vrouw. Die ook een paar dagen daarvoor jarig is geweest. Maar daar is ook voorbeden voor gedaan vorige week. Bidden wij nu de Heere om zijn zegen. O almachtige en genadige God. U bent de God boven in de hemel en beneden op de aarde. U hebt alle dingen geschapen. U hebt alles in uw macht en in uw hand. En u bent de leidsman. U bent de God die de weg wijst. We hebben het gebeden. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. U hebt ons ook uw geboden vanmorgen weer laten voorlezen. En dan begon men te zeggen, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis hebt uitgeleid. U hebt grote wonderen aan uw volk Israël gedaan. En bij de Sinaï hebt u uw volk Israël erbij bepaald. Dat u nu ook voortaan de God van dat volk wil zijn en wil blijven. En u hebt beloofd om dat te zijn. Ik zal u tot de God zijn en uw zaad na u. En wij mogen ook deze belofte horen. We mogen delen in dat heil dat u aan Israël hebt beloofd en geschonken. En we bidden u, geef dat ook wij ons daardoor zullen laten leiden. We bidden u, Heere, wilt u zelf in ons midden zijn. We belijden voor u dat wij uw geboden hebben overtreden. Het gaat vanmorgen over Rachab. We bidden u, geef dat we in de spiegel van uw woord mogen kijken vanmorgen. We mogen zien wie wij zijn. En wat er leeft in onze harten. Dat wij vanwege onze zonde voor u niet kunnen bestaan. Maar wat is het een wonder dan, Heere, dat we vanmorgen toch, voor zover dat dan mogelijk was, naar uw huis mogen gaan en mochten gaan. En dat we hier mogen zijn. Maar het is ook een wonder voor de mensen die thuis mee verbonden en meeluisteren. Heren, dat het ook voor hen een wonder mag zijn. Toch dat we door deze middelen uw woord mogen horen. En samen met de gemeente die hier vergadert in gedachten, in de geest verbonden mogen zijn. En geef het, Heren, dat wij samen hier en thuis u mogen ontmoeten. In het gewaad van uw woord. Wilt u zelf tot ons komen en tot ons spreken van boven het verzoendeksel. Dat hebt u aan uw volk Israël beloofd. En Heere, schenk het ook al om aan ons. Want hoe zouden wij kunnen bestaan als u niet van boven dat verzoendeksel tot ons zou spreken. En als u niet zou zien op het wonder van de genade die u zelf hebt gegeven. In het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Die de hemelen is doorgegaan. En met zijn eigen bloed verzoening heeft tot stand gebracht. Heere, zie dan ook op dat bloed van uw lieve Zoon. Dat reinigt van alle zonde. Opdat we voor u mogen bestaan. Opdat we niet zullen omkomen. En niet zullen verloren gaan, maar dat we zalig mogen worden. En dan komt het aan op het geloof. En het geloof is toch uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Heere, wilt u dan dat geloof werken en versterken? Dat geloof van Rachab. Dat geloof van Abraham. Nou, het was niet van Abraham, het was niet van Jacob en het was niet van Rachab. Maar het is het geloof dat u zelf hebt gewerkt en gegeven. Maar u hebt in die geschiedenissen wel laten zien wat dat geloof is. En geeft dat dat voor ons ook duidelijk mag worden. En niet alleen maar dat dat voor ons duidelijk mag worden. Maar dat wij ook door de verkondiging van dat woord dat geloof zelf mogen ontvangen. En waar u dat geloof gewerkt hebt, dat dat versterkt mag worden. En dat wij onder alle omstandigheden, ook in deze coronatijd, op u mogen zien. En bij alles wat ons overkomt, de toevlucht zullen nemen tot u. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die het kruis hebt verdragen en de schande veracht. En die gezeten bent aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Heere, ontferm u dan over ons en over onze kinderen. Over ouderen en jongeren. Over de oudere heren die in verpleeghuizen worden verzorgd. We bidden u ook voor meneer Pronk, die 96 jaar mocht worden, maar toch heel veel op bed moet verblijven. Heren, oh, geef dat die helpende handen hem ook mogen ondersteunen. Maar voor alles bidden wij u, wilt u hem ondersteunen en zijn ziel verkwikken met de vreugde van uw heil. Het is een wonder dat hij zo, ook onder deze voor hem moeilijke omstandigheden, achter u mag aangaan en zich aan u mag toevertrouwen. Heere, we bidden u voor hem, voor zijn vrouw, voor wie het ook heel moeilijk is, dat ze niet bij haar man kan zijn, maar geef dat ze ook nu ze door de middelen van de techniek met ons verbonden is, ook mag meeluisteren. En dat ze ook zo één in de geest met de gemeente, maar ook met haar man, mag letten op wat u ook haar te zeggen hebt. Wees ook haar nabij en goed wilt u haar ondersteunen in de weg die zij moet gaan. En dat bidden wij u, Heren, voor allen die met de moeite en de zwakheden van het leven te kampen hebben. Heren, ontferm u. Ontferm u over de gehele gemeente. Over de ouders, over de kinderen, over alleenstaanden, over rouwdragenden, weduwen. Wilt u ze tot een man zijn? Weduwnaren, schenkt uw kracht en genade en de wezen. Immers zal een wees bij u ontfermd zijn. En zegen ook ouders die een kind hebben moeten missen. Zegen alle heren die in nood en smart op u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Heren, ontferm u ook over de mensen van de zondagsschool. Als vanmiddag weer zondagsschool mag zijn, wilt u dan die arbeid die verricht mag worden, wilt u die zegenen, wilt u het verhaal dat verteld zal worden ook voor de kinderen tot een zegen stellen. En wilt u ook daar in het midden zijn. Wilt u ook met de Bijbelkringen zijn die deze week vergaderen. Wilt u met het bestuur zijn dat deze week hoopt te vergaderen. Heere, wilt u zelf in het midden zijn en onze gids en leidsman zijn. Waar de Bijbel open gaat. U hebt zelf gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Een gemeente daarin het eeuwige leven te hebben, Heere, dat is toch ook zo? Dat geeft u toch ook? Geeft dan uw zegen daar ook over. En verblijd ook in deze door uw genade. Heere, we bidden u voor ons volk en voor onze regering. De besmettingen nemen toe. Het gevaar dreigt. Het loert aan alle kanten en het is onzichtbaar. Maar Heere, wilt u het nog beteugelen? Maar voor alles bidden wij u, Heere. Geef dat we daar onze lering uit mogen trekken. Dat we moeten erkennen en belijden. Dat we dat ook belijden. Dat u een God bent boven in de hemel en beneden op de aarde. En dat u alle dingen in uw macht hebt. En wilt u dat alles nu laten medewerken ten goede. En we moeten voor u belijden, Heren, dat wij uw toorn tegen onze zonde hebben verdiend. Hebben verdiend dat we daaronder zouden bezwijken. Maar wilt u in uw toren nog gedenken aan uw ontfermende liefde? En leer ons buigen aan de voetbank van uw voeten. Knielen voor uw dankaltaar. Knielen voor u, de God van alle genade. De koning der koningen, de Heere der heren. En wilt u dan onze leidsman zijn? Ook in deze tijd, ook in de beslissingen waarvoor we staan. Ook heren, voor de beslissingen waar het bestuur voor staat, iedere keer weer als we vergaderen, wilt u ons uw Heilige Geest schenken, die de weg wijst die wij hebben te gaan. En dat kan toch nooit anders dan de weg van het geloof zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Zend uw licht en uw waarheid neder. Zegen ons in ons luisteren, in ons spreken. Zegen de organisten, de begeleiding van de gemeentezang. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Jozua 2, de versen 1 tot en met 15. De tekst is uit Hebreeën 11. Jozua 2, de versen 1 tot en met 15. Jozua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen in het huis van een vrouw en hoer, wie het naam was Rachab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning die Jericho geboodschap zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. En daarom zond de koning van Jericho tot Rachab zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die in uw huis zijn gekomen, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Met andere woorden, met kwade bedoelingen. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, ze had hen verborgen. En zij al dus, en zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastig na, want u zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlastoppels die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen jaagden erna op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren, die erna jaagden. Hier zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want zij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen u uit Egypte ging. En wat u aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt. En die op gene zijde van de Jordaan waren, welke u verbannen hebt. Als zij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, omdat ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat u ook weldadigheid doen zult aan het huis van mijn vader. En geef mij een waarteken dat u mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat u onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zal voor u, onze ziel zij voor u om te sterven. Indien u deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen we aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hem dan neer met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 11, vers 31. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Tot zover. Wij maken nu het volgende bekend. Volgende week zondag, Deo Volente 31, en zondag 11 oktober, om voor u voor te gaan om 10 uur dominee A.J. van de Heerenka Dordrecht. En s'avonds om 6:30 dominee W.J.C. van Blijderveen uit Woudenberg. De eerste collecte die bij de deur wordt gehouden is bestemd voor de evangelisatie in Horst. De tweede collecte voor onze eigen evangelisatie. De derde collecte, het is de eerste zondag van de maand vandaag. En dan is altijd een extra collecte, die is voor het Bouw- en Renovatiefonds. En bijzonder nu bestemd voor de spouwmuurisolatie. Vanmiddag om 14:00 is er zonneschool. Morgenavond 5 oktober is er Bijbelkring Our Choice om 8:00. Ik neem aan in de kerk. Ja. Woensdag 7 oktober Bijbelkring Berea om 8:00 ook hier in de kerk. Donderdag 8 oktober bestuursvergadering 7:45. Tot zover de mededelingen. En van alles geldt Deo Volente, zo de Heere willen wij leven. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 86, de versen 5 en 6. In herstel. Psalm 72, de versen 10 en 11. 72. De versen. Tien en elf. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En dan het elfde vers, het versje dat de zonderschool, kinderen van de zonderschool moesten leren, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, met loof hem vroeg en spa. Psalm 72, de versen 10 en 11. is Rachab. Ik hou het even bij deze woorden van de tekst. Door het geloof is Rachab. Nou, ik ben geneigd om te zeggen, het gaat vanmorgen over Rachab, maar dan moet ik toch zeggen, nee, het gaat niet over Rachab. Ja, ze is daar wel bij betrokken, maar het gaat over het geloof van Rachab. En het gaat over de God van Israël, in wie Rachab heeft geloofd. En in deze hele geschiedenis en in de tekst komt tot uiting, ja, niet wie Rachab is, maar dat ook, maar dat eigenlijk op de tweede plaats, maar komt tot uiting wie God is, de God van Israël. Rachab is een getuige. Hebreeën 11... laat ons zien die wolk van getuigen die de finish heeft mogen bereiken en over de finish is heen gegaan. En die zitten nu op de tribune, dat is de gedachte in Hebreeën 11. En die mensen op de tribune, die sporen de lopers in de renbaan aan om vol te houden, door te gaan. En het oog te richten op de overste leidsman en de voleinder, de wedstrijdleider zouden we zeggen. En daar gaat het over, want het is natuurlijk een beeld. De apostelen zeggen het gaat om het zicht op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus Christus. Nou, die mensen die hier genoemd worden in Hebreeën 11, die hebben die loopbaan al gelopen, die zijn er doorheen gegaan. En die bemoedigen ons en die sporen ons aan. Wij zijn er nog niet. Wij lopen nog in die renbaan. En een aantal van u heeft afgelopen zondag belijdenis van het geloof afgelegd. Mocht ja zeggen tegen de Heere. Mocht ja zeggen op de vragen die zijn gesteld. Aanvaard je de roeping om als lidmaat van de gemeente van Christus tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk te strijden, te volharden in het geloof, in het lezen van de Heilige Schrift en in het gebed. En nou, ik weet niet of dominee Liefting dat ook gezegd heeft in de belijdenisdienst. Maar het wordt nogal eens gezegd nadat mensen belijdenis hebben gedaan. Welkom in de strijd. En dat zeg ik vanmorgen tegen jullie die hier in de kerk zijn en degenen die thuis luisteren. Welkom in de strijd. Maar daarmee is natuurlijk ook gezegd, je bent er nog niet. Je hebt nog een loopbaan te lopen. Je hebt de finish nog niet bereikt. Ja, je hebt wel eerste stappen gezet op die weg. En het is goed dat je die weg bent gegaan. Zeker. Maar het gaat er nu vervolgens ook om te volharden. En dat geldt voor ons allemaal. Ook als we eens belijdenis van ons geloof hebben gedaan. Om te volharden in het geloof. In het gebed. En in de hoop. Volharden in het geloof. Ja, als je tot geloof gekomen bent, dan gaat het erom dat je blijft geloven. En dat je van het geloof niet afvalt. En dat je daar niet je aan onttrekt. Er zijn er zoveel die vandaag zich onttrekken. En dan moet je zeggen, ook deze tijd die wij nu beleven is wel een beproeving. Van de kant van God is het een beproeving. Van de kant van de duivel is het een verzoeking. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, we kunnen niet allemaal meer naar de kerk. En voor de mensen die dan thuis moeten luisteren, is het misschien toch wel wat moeilijker om de aandacht erbij te houden. Er lopen wat kinderen door de kamer. Kom nou eens even zitten. Zeg u dan tegen de kinderen. Hè? Luister nou eens even. Hè? Dus kan ik hier tegen de kinderen in de kerk zeggen. Luister nou eens even. Maar ik zeg het nou ook tegen de kinderen thuis op de bank. Luister. Nou, wil je alsjeblieft je inspannen. We moeten ons allemaal inspannen. Om te luisteren en om te volharden en om vol te houden. En sommigen zeggen, ja, vind het toch ook wel heel fijn als ik thuis kan luisteren. Dan word ik helemaal niet afgeleid door allerlei dingen die er gebeuren. Anderen zeggen, nou, ik zit toch wel liever in de kerk. Ik denk dat het, ik heb gezegd, het is een beproeving van Gods wegen. Mag ons gebed wel zijn of we straks toch weer allemaal naar de kerk kunnen. Maar het mag ook wel ons gebed zijn of wij in deze tijd niet zullen ontwennen. En naar de kerk gaan. En van die kant bekeken, dus het is van Gods kant een beproeving. Maar van de kant van de duivel, ik hoop dat u dat ook ziet, is het een verzoeking. Want op allerlei manieren probeert hij ons natuurlijk van God en van zijn dienst af te trekken. Ja, als het maar door opmerkingen van collega's en zo op je werk. Ga jij nog naar de kerk? Je gaat toch niet meer naar de kerk zeker tegenwoordig? Hè? Ga je toch niet maken? Dat is toch gevaarlijk? Je kan toch besmet worden? En dat hadden ze natuurlijk al gezegd. Waarom ga jij nog naar de kerk? Geloof jij, dat is natuurlijk de vraag, geloof jij nog hè, in die God van de Bijbel? Hou jij je nog aan de Bijbel? Dat is toch een ouderwets boek? Dat is toch al lang achterhaald, alles wat daarin staat? Dat is de verzoeking van de duivel. De duivel is daar al mee begonnen in het paradijs, om ons van God af te trekken, van zijn woord. Te zeggen, is het ook dat God gezegd heeft? Nou, wat heeft dat nu met die coronatijd te maken? Nou, Paulus heeft het gezegd. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ja, en al is het dan dat wij zeggen, ja, het is toch beter om 1,5 meter afstand te houden, te bewaren en zo. Dus om die reden doen we dat dan zo. Ik ben heel blij dat u er vanmorgen bent. En ik ben ook heel blij dat er de middelen zijn via de camera om toch de kerkdienst thuis te kunnen volgen. Maar ik vraag u wel om dit toch als een noodoplossing te zien. Als een tussentijdse noodoplossing. En er naar uit te zien dat wij weer allemaal naar de kerk kunnen gaan. En niet ondertussen ons laten ontwennen. Moeten we wel voor ogen houden. Ja, en dan ook als het gaat over, kan je niet besmet raken? Hè? Ja, dat kan, wordt natuurlijk wel gezegd, dat kan eventueel ook door het zingen. Kan je niet besmet raken? Waar gaat het dan om? Maar dat geldt niet alleen maar als het gaat over kerkgang. Dat geldt natuurlijk voor heel ons leven. Dat geldt ook als wij toch naar ons werk moeten en ons op weg begeven. En al moeten we dan zoveel mogelijk thuis werken, maar dat wij toch op ons, als wij naar ons werk moeten, dat wij dan ook met collega's te doen hebben, dat we mensen ontmoeten en zo. Dat is allemaal gevaarlijk. En we weten niet waar dat gevaar dreigt. Maar hoe gaan we daarmee om? Lieve mensen, hoe gaan wij om met de gevaren die ons bedreigen? Dat is waarlijk niet alleen maar met het corona. Hoe gaan we daarmee om? En dan, dat is de weg die de Heer ons vanmorgen wijst. Er is maar één begaanbare weg. En dat is niet de weg van het redeneren. Dat is de weg van het geloof. Het is een klein woordje, maar het houdt heel veel in. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzaam. Ja, en dat is de boodschap. Niet alleen maar van Hebreeën 11, maar dat is de boodschap van de hele Heilige Schrift. Dat is de boodschap van Paulus in de Romeinenbrief. Ga ik even terug naar Abraham. De Heer zei tegen Abraham, kan je die sterren tellen? Nee, dat kan ik niet. Zo talrijk zal je nageslacht zijn als de sterren aan de hemel. En wat staat er dan? Dat is het begin van al die opzommingen van geloofshelden en geloofsuitingen. Wat staat er dan van Abraham? En hij geloofde God. God zei eigenlijk iets wat helemaal niet kon. Want hoe kan nou een man die oud is en een vrouw die onvruchtbaar is een kind krijgen? En dan ook nog zo talrijk zal hij nageslacht zijn. Als de sterren aan de hemel. Hoe kan dat nou? En hij geloofde God. Daar gaat het om. En dan gaat het bij Rachab om. En dan gaat het ook bij ons om. En wat staat er dan? Van dat geloof. En God rekende het hem tot gerechtigheid. Nu kijk ik even naar de kinderen. Vertrouw jij op je moeder? Vertrouw jij op je vader? Geloof jij wat je vader zegt? En wat je moeder zegt? Geloof je dat? Of zeg je nou ja, mijn vader die zegt dat nou wel, mijn vader zegt trouwens meer wat. Ja, ik weet niet of ik dat wel geloven kan, of ik hem wel vertrouwen kan. Weet je, je doet je vader en je moeder nergens groter verdriet mee dan wanneer je ze niet vertrouwt. En als je dat dan ook nog zegt, ja, mama, papa, u zegt dat nou wel, maar ik geloof u niet. Heb je daar reden voor om je vader of je moeder niet te geloven? Dan doe je ze groot verdriet mee. Weet je dat dat nog veel erger is? Je vader of je moeder niet geloven. Weet je dat dat nog veel erger is dan kattenkwaad uithalen? Ik zeg niet dat je kattenkwaad uit moet halen, hoor. Dat je stoute dingen moet doen. Dat zeg ik niet. Maar wat is nou erger? Kattenkwaad uithalen. Of je vader en je moeder niet vertrouwen. Dan breng dat nou maar over. Wat is er nou erger? Gods geboden overtreden of God niet vertrouwen. En dan zeg ik u, dat is het allerergste. God niet vertrouwen. God niet geloven. Ik zeg er gelijk wat bij. Als je op de Heere vertrouwt. En luistert naar zijn stem. Ja. Dan kan je natuurlijk niet zomaar kattenkwaad uithalen. Dan kan je niet zomaar zonde doen. Nee, dit is heel elementair in de Bijbel, en dat moet je goed onthouden. Het gaat om te beginnen om het geloof. Het gaat niet in de eerste plaats om de werken. We worden niet gerechtvaardigd door de werken. Rachab is niet behouden doordat zij die verspieders heeft ontvangen. Rachab is behouden door haar geloof. En dat geloof bracht met zich mee dat zij de verspieders heeft ontvangen. Het gaat dat, onthoud dat, alsjeblieft. Het gaat om te beginnen om het geloof. En als er sprake is van werkelijk geloof, vertrouwen op de Heere en op zijn woord, dan brengt dat geloof ook vruchten met zich mee. Vruchten van dankbaarheid. Want als je in dat geloof leeft, dan is het ook je verlangen om te doen wat de Heere van je vraagt. En dat moet je niet omkeren. Je moet niet zeggen, nou begin met de werken en daarna het geloof. Nee, nee, nee en nog eens nee. Ik heb wel eens meer gezegd, Een boom, maar dat heeft de Heer Jezus gezegd, maakt de boom goed en zijn vrucht. Maar een rotte boom wordt niet goed tot er mooie appeltjes aan te hangen. En zo geldt dat ook van ons. Je kan wel de schijn ophouden van vrome werken, maar dat maakt je hart nog niet vroom. Je hart wordt vroom door het geloof. En dat geloof, dat zal je niet onvruchtbaar laten. In de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. En hoe komen wij door deze tijd heen? Hoe komen wij door deze coronacrisis heen? Dat is door het geloof. Hoe begeven wij ons door alle gevaren heen? Dat is door het geloof. Mijn grootouders, ik noem maar een voorbeeld. Mijn grootouders waren pertinent tegen inenten en tegen verzekeren. En mijn grootvader was vooral ook tegen inenten vanwege de pokkenvaccinatie. De pokkenvaccinatie was gevaarlijk, want er waren mensen die waren gevaccineerd tegen de pokken en die kregen de pokken en die stierven daarna. Dus die vaccinatie was niet zonder gevaar. Dat was de reden dat ze zeiden, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Als je gezond bent, dan moet je geen pokkenvaccinatie accepteren. Nou, dat is zo doorgegaan, maar dat trokken ze ook door naar verzekeren. En ik moet u zeggen, ik ben ook verzekerd tegen een aantal dingen. WA-verzekering, daar ontkom je niet aan. Om maar wat te noemen. Anders kom je met je auto de weg niet op. Maar dit is me wel bijgebleven. En dat heb ik toch wel gezien in hun leven. Ze hadden een kinderlijk vertrouwen op de Heer. Bij alles. En dat ging gepaard met een gedurig gebed. Mijn grootmoeder heeft wel eens gezegd tegen mij, je grootvader, die ging ook 's nachts zijn bed uit. En dan was het in de winter. En dan lag hij op zijn knieën voor de kachel in de kamer. En dan kwam hij weer het bed in en dan was hij steenkoud. En dan had hij heel lang liggen bidden voor de kachel. Maar die kachel die was inmiddels uitgegaan. Dat is me wel bijgebleven. En dat vertrouwen. Toen hij ooit werd bedreigd in de oorlogsjaren, van waag het niet om naar de kerk te gaan, had de NSB'er met een briefje laten weten, waag het niet om naar de kerk te gaan, want als je naar de kerk gaat, ik zit in de bosjes en dan schiet je dood. En toen zei mijn grootmoeder, je zal toch niet gaan preken, want ze schieten je dood. En toen zei hij, dat is me altijd bijgebleven, toen zei die moeder, als ze me dood schieten, schieten ze me regelrecht in de hemel. En hij ging. En die kerel die hem had willen vermoorden, die heeft hem niet gezien. Die is later op zijn sterfbed tot bekering gekomen. En die heeft erkend dat hij in de bosjes zat, maar dat hij hem niet had gezien. Dat. En ja, dat heeft geweldige indruk op me gemaakt. Wat een geloof. Wat een geloof. Hij was niet bang voor iemand die hem zou vermoorden. Hij steunde op zijn God. En waarom ging hij dan naar de kerk? Hij had er toch een keertje over kunnen slaan. Maar nee, dat was de opdracht die God hem gegeven had om het woord te verkondigen. Predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Dat was hem heilig. En dat ging boven alles. Ja, en dan ook dat verzekeren. We kunnen. Ik vraag het u allemaal maar. Is dat niet een gevaar? Hè? Dat sommigen die zijn er zeer bedreven in om zich tegen de laatste gevaren die ons bedreigen te verzekeren. Maar waar zoek je dan je verzekering? En waar zoek je dan je veiligheid en je bescherming? Ik weet ook wel van die kleine lettertjes in de polis, hè? Dus het is maar heel erg de vraag of je dat zekerheid biedt. Je moet het niet omdraaien. En dat is het grote gevaar in deze tijd. Dat wij alles organiseren, dat we alles regelen. En dat we alles op orde hebben, en dat we alles beredeneren. En dan aan het eind, als we dan alles beredeneerd hebben. En alles voor elkaar, denken voor elkaar gekregen te hebben. Dan willen we misschien ook nog wel tenslotte in het gebed gaan en vragen of de Heer ons wil bewaren. Zouden we dat nou niet andersom moeten doen? Nee. Ja, moeten we niet beginnen met de vragen om Gods bescherming? Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ik heb daar indrukwekkende getuigenissen van gehoord, van mensen die in hun leven hun vertrouwen op de Heer hadden leren stellen. En die niet beschaamd zijn, die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En geliefde gemeente, dat geloof, dat moeten we niet kwijtraken. Dat moeten we ook in onze redeneringen en in onze gesprekken en in onze besluiten niet kwijtraken. Want dat gevaar dat dreigt, levensgroot. Henk Binnendijk heeft van de week een boek gepresenteerd. En hij zei bij die presentatie: ik kan de verzoeking van de duivel in één woord samenvatten. En toen zei hij: in afleiding. In afleiding. Je afleiden van het woord van God en van de dienst van God. En daar is hij zeer bedreven in. Om je met van alles en nog wat bezig te houden. En dat je geen tijd en gelegenheid meer over hebt. Om je bezig te houden met het woord van God. Met wat hij van ons vraagt. Nou kom ik bij Rahab. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame. Waar komt dat geloof vandaan? Zij was een heidense vrouw. Wat dat betreft niet anders dan die andere inwoners van Jericho. En er komt nog wat bij. Ze oefende een beroep uit dat nou niet zo prachtig was. Hè? Publieke vrouw. Ze verkocht haar lichaam. Aan mannen. En die mannen die deden dat. Ja, omdat ze daar plezier in hadden. Dat had natuurlijk niks met de liefde te maken. Dat hoef ik u niet te vertellen. En het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk dat we in een wereld leven waar de prostitutie is gelegaliseerd. Dat kan natuurlijk nooit. Maar wat wist Rahab daar nou van? Hè? Wij weten er wel van. Maar je hoort het elke zondag. Gij zult niet echt breken. We horen het op allerlei manieren dat het niet kan bestaan om te doen wat de Heere ons verboden heeft. Rahab wist dat niet van huis uit. Rahab heeft geleefd in een cultuur waar dat gewoon was, waar dat ook geaccepteerd was. Wat dat betreft keert, zou je kunnen zeggen, het heidendom terug in onze samenleving. Maar dat was Rahab. En dan staat er niet, in onze teksten staat niet, Rahab is zo langzamerhand de God van Israël gaan zoeken. Rahab is zo langzamerhand tot bekering gekomen. Nee, er staat door het geloof is Rahab de hoer. En wat laat de Heere daarin nou zien? Dat het geloof ons rechtvaardigt. En dat we door het geloof worden behouden. En als wij daar eerst een hele weg aan koppelen, die daaraan vooraf gaat, weet u wat er dan gebeurt? Is er nou eerst allemaal wat te noemen? Hè? Als we daarvan de bekeringsweg maken, we moeten eerst aan onze schuld en zonde ontdekt worden en zo. Ja, dan gaan wij langzamerhand denken dat wij gerechtvaardigd worden door de ontdekking aan onze schuld en zonde. Maar dat is niet zo. We worden gerechtvaardigd door het geloof. En daar zo staat het hier klip en klaar. Het geloof is Rachab, de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Door het geloof. Nou nog eens, hoe komt zij aan dat geloof? Zij heeft gehoord, maar dat hebben ook de andere mensen in Jericho hebben gehoord. Dat het volk Israël uit Egypte is getrokken. Dat het volk Israël door de Schelfzee is geleid. En dat God de wateren van de Schelfzee van een gescheiden heeft. Dat is op zichzelf natuurlijk ook heel bijzonder. Dat dat gerucht, want het is al jaren geleden gebeurd, hè? Misschien wel 40 jaar geleden. Maar dat gerucht, dat heeft ook de inwoners van Jericho bereikt. En dan nog wat, en dat is nog niet zo lang geleden, dat wat Israël gedaan heeft aan de koningen Sihon en Og. En dat Israël die volkeren heeft overwonnen, de Ammonieten en de Amorieten en de Amalekieten enzovoorts. En dan was de gedachte in die tijd, als twee legers tegenover elkaar stonden, dan waren dat niet twee legers die tegen elkaar vochten, maar dan waren dat de goden van die legers die tegen elkaar vochten. Dat zie je bijvoorbeeld ook in die geschiedenis van Goliath. En Goliath tegenover David. Als David de overwinning behaalt over Goliath, dan is dat volk van de Filistijnen helemaal in paniek. Want dat betekent dat hun God het verloren heeft van de God van David. En dat is het besef dat is doorgedrongen tot die inwoners van Jericho. De God van de Israëlieten heeft het gewonnen van onze God, van onze goden. Die hebben ons niet kunnen helpen. En dan moet je eens opletten nou, wat er nou gebeurt. Hè? Die inwoners van Jericho die hebben hetzelfde gehoord als Rachab. En wij horen allemaal van de wonderen die de God van Israël gedaan heeft. Nou, dan gaat het om de vraag, wat doet dat nou met ons? En dan moet je zeggen, dat kan twee kanten op. Dat kan. Het kan zijn dat we bang worden van die God van Israël. En dat we toch op een of andere manier zullen proberen om ons te beschermen tegen die God van Israël. Dan gaan wij aan de slag. En dan gaan wij proberen om op een of andere manier onszelf te verlossen of te vrijwaren. Dat is één manier. De inwoners van Jericho sloten de poorten voor het volk Israël. En ze dachten daarmee veilig te zijn achter die muren van Jericho. En wat bracht dat nou bij Rachab teweeg? Zij heeft door wat ze hoorde van wat er met Israël gebeurd was. Zij heeft in de God van Israël geloofd. Zij is tot bekering gekomen. Zij heeft door dat wat ze gehoord had geleerd om haar vertrouwen te stellen op de God van Israël. Dat zegt ze tegen die verspieders. De Heere, uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En ons hart versmolt in ons toen wij hoorden van die dingen die er gebeurd zijn. En er was geen moed meer in ons. Rachab zegt daarmee, bij mij is hetzelfde er wedervaren als de andere inwoners van Jericho. Maar tegelijkertijd geeft zij er blijk van te geloven in die God. En dan zie je, gemeente, wat nou geloven is. Dat is je overgeven aan de God van Israël. Dat is buigen voor de God van Israël. Dat is knielen voor de God van Israël. Dat is je laten leiden door de God van Israël. Dat is je toevertrouwen aan de God van Israël. Dat is je bescherming en je veiligheid zoeken bij de God van Israël. En daarom heb ik daarnet die verhalen verteld over verzekeren en inent en zo. Waar zoek je je veiligheid en waar zoek je je bescherming? Zij zocht dat niet bij de koning van Jericho. Ze zocht het ook niet achter de muren van Jericho. Ze zocht het bij de God van Israël. En daar heeft ze zich aan toevertrouwd. En wat brengt dat nou met zich mee? Dat je toevertrouwen aan de God van Israël. Ze staat voor de keuze. Dat is hier heel concreet. Ze staat voor de keuze. Laat ik me leiden door de God van Israël. Of door de koning van Jericho. De koning van Jericho. Die vroeg de uitlevering van die twee mannen. Die twee verspieders. Die gekomen waren om het land te doorzoeken. Levert ze aan mij uit. En ze zijn bij u gekomen. Moet je de overheid niet gehoorzamen. Dus ze staat voor de keuze. Of zich te laten leiden door de God van Israël of door de koning van Jericho. En dan weet u ook wel, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat zeggen de apostelen tegen het Sanhedrin. Ze hadden de opdracht gekregen om in de naam van de Heer Jezus te leren, te preken, wonderen te doen. We kunnen het niet nalaten om te spreken in zijn naam. Dat heeft hij ons opgedragen. En oordeelt gij of het recht is voor God om u niet meer te horen dan God. Moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Moet de overheid gehoorzaam zijn voor zover dat niet in strijd is met het gebod van God. Maar hier in dit geval moet ze nou luisteren naar de koning van Jericho. Of moet ze luisteren naar de God van Israël. En ze is zich aan de God van Israël overgegeven. En daarmee ook aan zijn volk. Aan het volk Israël. Ze heeft de verspieders verborgen. En dat heeft ze door het geloof gedaan. En daarmee heeft ze de koning van Jericho weerstaan. En ja, ik zeg niet dat zij heeft gelogen of zo. Of een leugentje om bestwil. Dat is het niet. Dat is te ordinair om dat zo af te schilderen. Maar ze heeft die mannen op het dak gebracht en verborgen onder de vlasstoppels. Ze heeft die mannen bescherming geboden, omdat zij ja, zich niet alleen maar heeft toevertrouwd aan de God van Israël, maar er was bij haar diezelfde keuze die er ook later was bij Rut. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Daarom gaat ze met Rut mee. Maar daarom gaat ze met Naomi mee. En zo is het nou ook bij Rachab. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En dan neemt ze het op. Ook voor die Joden. Voor die Israëlieten die bij haar gekomen waren. En dan trek ik de lijn even door naar de Tweede Wereldoorlog. Ik heb mensen gesproken en ook nog gekend die door het geloof Joden hadden verborgen. En Joden bescherming hebben geboden in hun eigen huis en ook op andere plaatsen onderkomen hebben gegeven. Het was in hetzelfde geloof als Rachab. En het is goed dat wij ook van de geschiedenis wat dat betreft leren. Dat wij achteraf ons ook daarover nadenken. Want er waren natuurlijk ook predikanten in die jaren die zeiden, ja, maar je moet de overheid gehoorzamen. Je moet de overheid gehoorzamen. Ja, maar dat was de toenmalige overheid was de koning van Jericho, als ik het zo zeggen mag. Als ik de vergelijking trekken mag. Maar dat kan nooit, dat zou, had nooit kunnen betekenen. Dat waren predikanten die vanaf de preekstoel tegen de gemeente zeiden: als je Joden verborgen hebt, dan moet je ze aangeven. Dat kan in het licht van Jozua 2 en Hebreeën 11 niet bestaan. En ik weet wel, dat is achteraf makkelijk praten, want als ik dit zeg, dan kost dat me niks. Maar ik weet wel dat het mensen wel wat gekost heeft. Ik denk aan dominee Overduin, die een dag overzet heeft. En die het wel heeft opgenomen voor de Joden en zich verzet heeft tegen het nationaal socialisme. Dat kwam hem duur te staan. Dat heeft hem wat gekost, ja. Maar de Heer heeft hem bijgestaan. En al die jaren, ook in Dachau. En daarom schreef hij dat prachtige boek Hel en Hemel van Dachau. Hij heeft zelfs het avondmaal gevierd in Dachau en gezegd: dat was het mooiste avondmaal van mijn leven. Dat die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, ook al kost het ons wat. En dat geldt voor vandaag net eender, niet anders dan in de tijd van Rahab. Wij moeten niet denken dat wij, zonder dat consequenties heeft voor ons, dat wij aan het eind van ons leven zo. Er zijn christenen die dan denken: je kan leven zoals je wil, en aan het eind van je leven dan. Dan mag je te verhouden in de Heer Jezus voor de zondaren gestorven. En ook voor de zonden gestorven. Dus dan mag ik straks wel naar de hemel gaan. Maar de Heer Jezus heeft wat anders gezegd. De Heer Jezus heeft gezegd: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En als je wil weten wat dat betekent, moet je de handelingen van de apostelen lezen. En ook Hebreeën 11. Het heeft Rahab wel wat gekost. Ze stelde haar leven in de waagschaal. Als de koning van Jericho erachter gekomen was wat ze had gedaan, dan snapt u wel, dat had haar het leven gekost. Dat heeft ze in de waagschaal gesteld ter wille van die verspieders. En ze zei tegen die verspieders: je moet ze maar. Ze heeft ze neergelaten langs een zeel touw. Dat is dat touw, denk ik, dat ze aan de buitenkant van haar huis moet laten hangen. Een rood scharlaken touw. En dat is dan een teken dat de Israëlieten dat huis niet mochten bestormen. En dat huis, dat is ook gespaard gebleven. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft die verspieders uitgelaten. En ze heeft tegen haar gezegd: vlucht naar de bergen, bouw je daar een 3 dagen schuil en dan kan je terugkeren naar het volk Israël. Ik vind het allemaal heel bijzonder. Het geloof maakt ook creatief. Om in deze weg. Ze heeft zelfs die verspieders de weg gewezen die ze moesten gaan. En die verspieders hebben zich er ook aan gehouden. En ze zijn veilig en wel in het land. Of ze zijn veilig en wel teruggekeerd in het legerkamp van de Israëlieten. En daar hebben ze verslag gedaan. En wat ze hebben het land verspied. Ze hebben gezegd: het hart van de inwoners is gesmolten. Uit vrees voor ons en voor de God van Israël. Dat zo. Dat was haar geloof. Ze vertrouwt op de God van Israël. En heeft die verspieders verborgen door het geloof. Dus dat zegt dan de tekst: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen. Let u daarop. Ze is niet omgekomen. Ze had wel gekund. We hebben gezegd dat de koning van Jericho haar had gevonden. En had ontdekt wat ze had gedaan. Dat had haar leven gekost. Maar door het geloof is ze niet omgekomen. Met de ongehoorzamen. En wat zijn nou de ongehoorzamen? De ongehoorzamen, dat zijn degenen die hun vertrouwen op de Heere niet hebben gesteld. Het zijn de ongehoorzamen. De Heer Jezus heeft gezegd, de Heilige Geest gekomen zijn in de wereld, zal de wereld overtuigen van zonde. Van welke zonde? Dat ze in mij niet geloofd hebben. Die in hem gelooft, die zal niet verderven. Staat in Johannes 1 en Johannes 3. Die in hem gelooft, die zal niet verderven. En die zal het eeuwige leven hebben. Maar die de zoon ongehoorzaam is. Het is tegenovergestelde van geloven. Die de zoon ongehoorzaam is. De toorn van God blijft op hem. Daar komt het op aan. Dus het is één van de twee. Rachab is niet omgekomen. Dat ze wel verdient. Wat hebben wij verdiend? Mag ik het u eens vragen? Wat hebt u verdiend? Wat heb jij verdiend? En dan moet je in het licht van de Bijbel zeggen. We hebben allemaal de dood verdiend. David als formulier spreekt over de toren Gods waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. En in het avondmaal zegt de Heer Jezus, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Rachab is niet omgekomen. En er staat een woord voor omkomen. Want het is niet alleen maar de lichamelijke dood sterven, maar dat is verloren gaan. Ze is niet verloren gegaan. Met de ongehoorzame. Als ze de verspieders met vrede had ontvangen. Ze heeft met vrede lievende bedoelingen die verspieders ontvangen. En dan moet je niet zeggen, omdat ze, dat heb ik al gezegd, omdat ze nou die verspieders een plek heeft gegeven boven op het dak en daarom is ze niet omgekomen. Ze is behouden door haar geloof. Nou is de vraag, geliefde gemeente, welke kant staat u nou? Wat is nou de leidraad van uw leven? Geloof of ongeloof? Daar gaat het om. Het is een van de twee. Er zit niks tussen. We zijn altijd een beetje geneigd om een beetje te schipperen, te zeggen, nou ja. Ja, ik ben ook niet helemaal ongelovig. Ik ben wel een beetje gelovig. Maar om dat te zeggen, zo gelovig als Rachab. Nou, zo ben ik nou ook weer niet. Daar moet je geen genoegen mee nemen. Hoe lang, zegt Elia tegen Israël, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo'n Baal God is vol Gemma. Zo'n Heere God is vol Gemma. En toen viel dat vuur van de hemel. En toen heeft dat volk. Als uit één mond gezegd, de Heer is God. De Heer is God. En waren ze nou maar bij dat geloof gebleven. Dan waren ze behouden. En zo geldt dat ook voor ons. Als we bij dat geloof leven. En bij dat geloof blijven. Dan zullen we behouden worden. Zullen we zalig worden. Maar als dat geloof het niet is. En dan gaat het niet over een groot geloof of over een klein geloof. Gaat over de vraag of het dat geloof is. Dat vertrouwen op de Heer, je toevertrouwen aan Hem, je laten leiden door Hem, je laten leiden door zijn woord. Is dat het verlangen van ja? Misschien zijn er onder u die zeggen, ja, ik ben zo vaak gestruikeld, ik ben zo vaak afgeweken, ik heb zoveel kwaad gedaan in mijn leven. Kan ik nou nog zalig worden? Dan zal de duivel je wel mee bestoken. Om te zeggen, denk jij dat jij behouden zult worden? Denk je dat jij de hemel zult binnengaan? Dat jij gered zult worden? Nou, dan zal er wel wat anders met je moeten gebeuren. Dan zal er wel wat anders gekend moeten worden, enzovoort. Ja, maar waarvoor is de Heer Jezus nou gekomen? Om goede mensen te roepen, om goede mensen te behouden. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daarom ging hij bij een zondige man naar binnen om te herbergen. Daarom zei hij tegen Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Daarom is hij gekomen. Het was een welbehagen om zondaren zalig te maken. En daarom kunt u nog zalig worden. En dan gaat het erom, Zacchaeus die liet zich zeggen, hè. Toen de Heer zei, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Hij heeft een heleboel uitgesproken. Gestolen, gefraudeerd en zo. Maar toen de Heer zei, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Toen kwam hij ook af. En hij ontving hem. Nou. Met verdriet. Met wroeging. Staat er niet. Met blijdschap. Met blijdschap. Dat brengt het geloof met zich mee. Vrede. Vrede met God. En blijdschap. Zal hij zich niet geschaamd hebben over zijn zondige leven? Jazeker. Maar er staat heel nadrukkelijk in Lucas. Hij ontving hem met blijdschap. En als je dat dan nog nooit gedaan hebt, dan mag je dat vandaag doen. De Heere ontvangen met blijdschap en jezelf aan hem toevertrouwen. En dan voel je zelf wel wat dat met zich meebrengt. Dat is overgave. Overgave. Knielen voor hem. De Heere der Heere, de Koning der Koningen, de zaligmaker van zondaren. Ja, en wij denken dan. We denken dan zijn we alles kwijt. Want dan ben je dat eigen ik kwijt. Dan ben je dat eigen bestaan kwijt. Maar die zijn eigen leven zal verliezen om mijnentwil. Ja, je raakt ook dat lieve leventje kwijt. En je raakt dat alles zelf willen bedisselen kwijt. Zelf de weg uit willen stippelen kwijt. Maar je krijgt er alles voor terug. Want die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Die zal Jezus vinden. En kijk er maar naar Rahab. Die ongehoorzame, al die andere inwoners van Jericho, die zijn allemaal omgekomen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Die zijn bedolven onder de stadsmuren van Jericho. Ze zijn door het zwaard gedood. En dat huis van Rahab. Ze moest het scharlaken koord aan het venster hangen. Ja, rood koord was dat. En er zijn er die veronderstellen, ik ga er wel in mee. Die denken dat dat rode koord, dat dat eerst aan de andere kant van haar huis gehangen heeft. En dat was een kenmerk voor het feit, voor de inwoners van Jericho, hier woont een hoerenhuis. Maar dan zeiden die verspieders, dan moet je dat koord dat eerst aan de binnenkant van de stadsmuur gehangen heeft. Dat moet je nou hangen aan de buitenkant van de stadsmuur. Dan kunnen de inwoners van Jericho niet meer zeggen, hier woont een hoer. Maar dat zal een teken zijn voor het volk Israël, dat u zult worden gespaard. En zo is het gegaan. Toen Jozua met die soldaten en die priesters en de ark 7 dagen lang om de stad getrokken was. En de 7e dag 7 keer. En toen ze tenslotte gejuicht hebben, daar heb ik het de vorige keer over gepreekt. En het volk heeft gejuicht. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn de muren van Jericho ingestort. Want er bleef 1 huis overeind. Het was het huis van Rahab. En zij moest daar in blijven, hadden die verspieders gezegd. Met haar familie, met haar vader en moeder. En met haar broers en zusters. Met haar hele familie. En dan zie je dat die hele familie is behouden. Ja, hebben die allemaal hetzelfde geloof gehad als Rahab? Het is wel bijzonder dat ze zich door Rahab hebben laten gezeggen. Ze hebben het gedaan. Ze zijn naar dat huis gekomen. En ze zijn in dat huis gebleven. En ze zijn gespaard. Die in hem gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zie je hier. Rachab is zalig geworden. En haar familie heeft zich door Rachab laten leiden. En u en jij, zalig zijn zij. Die het woord, ik heb het vaker gezegd. Neem dat alsjeblieft mee naar huis. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. En die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen. We gaan zingen op Psalm 105, vers 23. 105, vers 23. Tot u. We hebben gehoord dat u alleen bescherming biedt. Die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. En die hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dat heeft Rachab ondervonden. En dat zullen alle ondervinden die op u vertrouwen, die op u hun vertrouwen stellen, zich door u laten leiden. En dan ook de gevaren die hen bedreigen, ook van de kant van de koning van Jericho, trotseren. Omdat ze zich hebben toevertrouwd aan u. En met Rut hebben gezegd, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Heere, schenk ons dat geloof. En dan is er heel veel dat ons aanklaagt. Al die zonden die we gedaan hebben, al dat kattenkwaad dat we bedreven hebben. Maar u bent er gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Lieve Heere, Wilt u dan ook ons zalig maken, redden, behouden, verlossen van het grootste verderf, het grootste kwaad, en ons brengen tot het hoogste goed. Wees met een ieder van ons. Ga met ons van hier. Breng de gemeente voor zover dat dan kan, vanavond weer samen. Wees met de gemeente thuis. Schenk in ieder uw zegen. Zegen het bestuur. Zegen de leden van het bestuur. Heere, zegen ons ook in onze vergaderingen. Zegen de Bijbelkringen. Zegen alle arbeid die in uw gemeente en uw koninkrijk mag worden verricht. Wij vragen u dit alles alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 87, de versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er verder volgt. 87, 3 en 4. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. See you.